Welkom bij Radio Maria. De Leeswijzer. Hedendaagse auteurs aan het woord. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij deze nieuwe aflevering van De Leeswijzer, waar wij u opnieuw enkele werken zullen voorstellen, om zo uw digitale leestafel op te vullen en misschien ook uw bibliotheek. Vandaag twee nieuwe boeken. Een eerste, Diep Mariaal. Zij keek naar mij, toen knielde ik neer. Lourdes Grotten en Kapellen uit de beide Limburgen en omstreken, geschreven door de heer Lambert Bijnens en geïnspireerd ook door broeder Lambertus Monen. Dit is in persoonlijke titel uitgegeven, dus niet bij een uitgeverij, maar een heel mooi boek dat meneer Bijnens heeft geschreven en daarin heel wat prachtige foto's heeft verzameld van de verschillende Lourdesgrotten en kapellen die in beide Limburgen en omstreken te vinden zijn. Niet in het minst natuurlijk die van Dorne zelf, waar hij uit afkomstig is, en die een prachtige Lourdesgrot telt, die gebouwd is door de mijnwerkers, waaronder zijn vader trouwens heeft meegeholpen aan de opbouw van die Lourdesgrot. We gaan het allemaal ontdekken in het gesprek dat we mochten hebben met de heer Lambert Bijnens. En zo, beste luisteraars van De Leeswijzer, we hebben vandaag iemand in de studio op bezoek. Dat gebeurt niet zo heel vaak. In De Leeswijzer hebben we eerder de gewoonte om mensen telefonisch te contacteren. Maar de persoon wiens boek wij vandaag zullen voorstellen, die was vandaag zo vriendelijk om helemaal tot hier te komen, ons een exemplaar te overhandigen, de heer Lambert Bijnens. Van harte welkom, meneer Bijnens, hier in onze studio's bij Radio Maria. Misschien kunnen we beginnen met te vragen met uzelf kort voor te stellen, alvorens we het gaan hebben over uw bijzondere devotie tot onze lieve vrouw.
Mijn naam is Lambert Bijnens. Ik ben geboren en getogen in Opoeteren-Dorne in het verre Limburg. Mm-hmm. Mijn devotie tot Maria is eigenlijk gekomen doordat mijn vader zaliger samen met de mijnwerkers brancardiers van Dorne een Lourdesgrot gebouwd hebben. En als kind ben ik daarin opgegroeid. Ik heb fantastische hulp van mijn echtgenoten, van mijn kinderen, van mijn kleinkinderen, van vrienden. En we willen daar dat onderhoud van die grot eigenlijk promoten en alles tiptop in orde houden.
U heeft dat dus eigenlijk als klein manneke, zoals ze zeggen, meegekregen, liefde voor onze lieve vrouw. Hoe belangrijk was Maria in het leven van uw gezin als u klein was?
Onze lieve vrouw heeft altijd de voornaamste plaats in ons huisgezin ingenomen. Mijn vader was een echte Maria-verheerder. Hij is 27 keer naar Lourdes geweest. En op een van die Lourdes-reizen werd dan beslist, wij gaan Maria naar Limburg brengen, naar Dorne. En ons hele leven, mijn oudste zus, dat is zuster Mildes in Sint-Niklaas, spijtig genoeg is een paar jaar geleden overleden, echte Maria-verheerders zijn wij.
Ja. Ja, ik vind het toch wel heel mooi, hè. U, in het korte gesprek dat we gehad hebben voordat we aan het interview begonnen, vermeldde u het al, en we zitten hier op het Sint-Rinaldisplein, verwijst toch ook wel een beetje naar uw zus die, jammer genoeg, overleden is, ook een grote fan was van Radio Maria. Hè?
Heel zeker. Zij heeft een hersenbloeding gekregen en toen zij met 10 jaar en een half op een andere zondag van Mazeik of van Dorne naar Sint-Niklaas gegaan, want ze wou dat per se Limburgse vlaai eten. Steeds stond daar Radio Maria. Overal werd dat gepromoot. En was er een speciaal programma, dan moest iedereen muistil zijn, want dan moesten we daar naar luisteren.
Ja, ik zie dat er nog altijd heel veel emotie ook mee gepaard gaat.
Dat is nogal logisch.
Ja, zeker. Ja. Maar ik ben er zeker van dat ze vanuit de hemel meekijkt tijdens dit interview. Ik denk echt het feit dat we hier op het Sint-Renaldisplein zitten, dat niet zomaar toevallig is. Een mooie verwijzing is naar uw zus, die ook een belangrijke rol heeft gespeeld in het tot stand komen uiteindelijk van dit boek. Want beste luisteraars, wij stellen vandaag een boek voor met de titel Lourdes Grotten en Kapellen uit de beide Limburgen en omstreken. Geschreven door Lambert Bijnens dus en broeder Lambertus Monen. Vooraleer we wat dieper ingaan op de inhoud van het boek en ook de rol die uw zus daar heeft in gespeeld, kunt u misschien een schets geven van hoe dat het boek eigenlijk tot stand gekomen is. Wie heeft u de inspiratie gegeven om dit te doen?
Daar mag ik gelukkig om zijn dat ik broeder Lambertus Monen, dat ik die heb leren kennen. Dat is een Benedictijnerbroeder, woonachtig in Nederland, tegen Vaals, in Mamelis, in het klooster. En die kwam in 2012 kwam die ons Lourdes God bezoeken, samen met onze pastoor Jeff Goossens. En die vroeg als ik dan de tijd zou nemen om met die broeder Lambertus enkele grotten te bezoeken. Toen heb ik die microop daarvan gekregen en heb ik me tot doel gesteld. Hij zou me alle informatie geven over Nederland. Ik had alles verzameld van Belgisch Limburg. Iedere zondag ging ik samen met mijn vrouw en met mijn dochter. Gingen we foto's maken, gingen we informatie vragen bij de mensen op het terrein die nog wisten hoe en waar dat die grotten gebouwd werden. En al die informatie heb ik in dat boek proberen te verzamelen.
Ik heb het hier natuurlijk voor mij liggen. Zoals ik u daarnet vertelde, beste luisteraars, is meneer Bijnens zo vriendelijk geweest om ons een exemplaar te komen bezorgen. En toen ik er even in bladerde, ja, dan is het voor mij vooral een getuigenis van hoezeer en hoe groot de liefde van uzelf, maar zeker ook van de Limburgers is voor de Heilige Maagd Maria, toch wel?
Ja, volgens mij in de jaren 50, begin 60, werden in ieder dorp werd een kerk gebouwd, of was een kerk, maar ieder dorp zou ook zijn kapel of zeker zijn Lourdesgrot hebben. Mm-hmm. En de ondervinding heeft me geleerd, dus ieder dorp in Limburg heeft praktisch zijn Lourdeskapellen of zijn grotten. En 95% wordt tiptop onderhouden van al die zaken. We mogen fier zijn, we hadden op 15 augustus hadden we meer dan 340 bezoekers op onze 15e augustus op Eucharistieviering. En volgens mij, en zeker nu na die corona, groeit dat aantal met een dag nog meer. Ja. Ook aan de kaarsenverkoop, het valt werkelijk op.
Ja, wat mogen de mensen verwachten als ze het boek opendoen? Het begint eigenlijk een beetje met het schetsen van het verhaal van hoe het tot stand is gekomen.
Ja, ik heb een kort proberen samen te vatten dus waarom dat we dat gedaan hebben. Broeder Lambertus heeft daar volgens mij een hele mooie tekst bij gezet. Maar dan, onze bedoeling was om al die plaatsen, dus waar die grotten en die kapellen stonden, ik wou weten wie dat die gebouwd heeft, waarom dat die gebouwd werd. En al die achtergrondinformatie, en die heb ik proberen in dat boek te verzamelen. Maar als ik nu zie, heel veel verenigingen bestellen het boek, omdat zij daar fietstochten naartoe organiseren. En dan kunnen ze daar een woordje uitleg bij geven, want ze hebben alle informatie die ze willen.
Ja, inderdaad. Ik sla hier gewoon even willekeurig het boek open. Ik denk, we laten ons lieve vrouw haar werk doen. En dan zie ik een aantal hele mooie foto's. En zie ik hier een voorbeeldje. Onze lieve vrouw, Grot en Maria Kapellen te Koniksem, bij Tongeren. En iedere keer staat er ook een beetje uitleg bij. Het is toch een enorm werk geweest om al deze informatie te verzamelen. Hoe lang heeft u er eigenlijk over gedaan alvorens zeg maar, de publicatie van het boek mogelijk is geworden?
Ongeveer 10 jaren. Maar sinds de corona is het in een stroomversnelling gekomen.
Ja.
We hebben al die zaken eigenlijk iedere zondag, omdat we geen familiebezoeken konden doen. Mijn zus was overleden, dus die reis naar Sint-Niklaas die viel ook weg. Mijn echtgenoot, na het middageten, dan gingen we een ritje maken en dan gingen we alle informatie proberen bijeen te verzamelen. En tijdens de week was mijn werk op kantoor alles bijeen te vinden. Ik ben wel 10 jaar gepensioneerd, maar ik ga toch nog dagelijks op kantoor mijn dochter wat ambiteren met werk.
Ja, dat is ook wel heel, heel bijzonder. Ja, uw leeftijd, hè, die telt ook zeker mee. Maar ik vind het een heel mooi cadeau. En ja, u zegt, hè, 10 jaar daarmee bezig. Ik moet toch een beetje denken, Radio Maria bestaat ook 10 jaar. Het moet ongeveer zo wat samenvallen, denk ik, met...
Dat zou prachtig zijn. En zeker een ode aan onze lieve vrouw.
Ja, toch wel. Hè? Het is zeker de moeite. Het boek, ik ga eventjes spieken. Hoeveel bladzijden? Het is in totaal 200 bladzijden, beste luisteraars. Met mooie foto's. Als ik dat zie, ik heb ook het genoegen om op Radio Maria het programma Pelgrim in Eigen Land te mogen presenteren. Dus ik spring regelmatig de fiets op of ik trek mijn wandelschoenen aan. Als ik hier een blader, dan heb ik zin om te gaan rondwandelen in Limburg of de fiets te nemen om misschien wel eens een rit te doen om deze kapellen te gaan bezoeken.
Je bent zeker welkom.
Dank u wel, ja. Voor uzelf, de heilige maagd Maria, wat voor betekenis heeft zij in uw leven? En u vertelde ook dat u in de coronatijd heel ernstig ziek bent geweest en dat u ook daar de nabijheid van onze lieve vrouw hebt mogen ervaren. Kunt u misschien eerst iets vertellen over, ja, wie is Maria voor u in uw leven?
Maria is voor mij het bestaan van ons leven. Eigenlijk altijd heb ik een devotie gehad voor Maria. Die heeft altijd voor mij op het hoogtepunt gestaan. Maar ik heb dan de pech gehad dat ik heel in het begin van de corona 2 weken in coma heb gelegen. En op een gegeven moment, toen ik in Genk in het ziekenhuis lag, ik had het gevoel, Maria zei, het is nog te vroeg voor het op te geven, vecht door. En dat heeft voor mij bovenop geholpen. Van toen af heb ik gezegd, kijk, nu wil ik eigenlijk toch nog iets betekenen. En ik wil Maria promoten aan de mensen. En als ik dan dat boek bij de mensen persoonlijk afgeef, het gesprek dat er iedere keer bij hoort, het valt me echt op dat Maria, dat die nog altijd het toonbeeld is van het christendom.
Ja, ik ben zelf ook een beetje ontroerd door uw verhaal. Ik denk dat... Ja, ons moeder die roept nu eenmaal emoties bij ons op. Hè? Dat is ook normaal en dat is ook goed, denk ik. Daarvoor is het onze moeder, die nabijheid die we ook hebben mogen ervaren. Ja, u zegt zelf, u brengt dus de boeken persoonlijk naar de mensen toe. Dus dierbare luisteraars, het is zo dat u het boek kan bekomen.
In Limburg heb ik tot nu toe bij iedereen kunnen aan huis brengen.
Ja.
Ik probeer ze dan per dorp een beetje bij elkaar te houden. Maar ja, natuurlijk, een week kreeg van Borgerhout, van Hoegaarde, kreeg vragen. Ja, dan is het moeilijk voor daar even een auto te springen. En dan sturen we die per post op.
Ja.
Ze kunnen het boek bij ons kopen. Ze kunnen het via mijn gsm 0475 83 03 73. Of ook via Facebook Lourdes Grotte Doornen.
Ja. Wel, we gaan sowieso alle informatie ook nog eens meegeven. Straks zal ik dat ook nog even herhalen, zodat de mensen goed weten hoe dat ze bij u kunnen terechtkomen om uiteindelijk het boek te pakken te krijgen. Wat me ook opvalt, dat is dat u toch echt wel een voorbeeld bent van wat Paus Franciscus blijft zeggen, hoe mensen met een bepaalde leeftijd nog een zeer wezenlijke rol kunnen spelen in de evangelisatie en in de verspreiding van de devotie tot Maria. Wat zou u zeggen aan iemand die luistert, die misschien al langer met een idee speelt om iets te doen, misschien een gelijkaardig iets in hun buurt of in hun provincie, om hen te bemoedigen?
Ik zou iedereen eigenlijk aanraden, stel Maria boven alles. Iemand die geïnteresseerd is, mag me altijd contacteren. Ik wil iedereen helpen waar ik kan. Persoonlijk, met de vrije tijd die ik eigenlijk nooit heb, ben ik toch altijd lieve vrouwbeelden en heilige beelden aan het restaureren voor de grotten. Want er zijn nog altijd grotten waar de beelden eigenlijk echt aan vernieuwing of aan restauratie toe zijn. Dat wil ik nog allemaal erbij doen. Maar als de mensen ergens ideeën hebben of informatie willen verzamelen, ik ben altijd bereid voor iedereen te helpen.
Maar daar moeten we misschien toch ook wel eventjes dieper op ingaan. Een weergave van al die verschillende kapellen en Lourdesgrotten in de beide Limburgen. We zouden kunnen vermoeden, ja, dat is misschien een historicus of weet ik veel, die zich daarmee bezig gehouden heeft. Maar u bent ook wel heel handig, hè? U bent ook iemand die graag, zeg maar, de handen uit de mouwen steekt en ook iets heel concreet doet dan.
Ja, het woord stilzitten, dat staat niet in mijn woordenboek. Maar ik ben eigenlijk van beroep, ben ik verzekeringsmakelaar. Mm-hmm. En in mijn vrije tijd ben ik een echte klusjesman. Ik heb destijds een maagbloeding opgelopen, omdat ik dacht, te veel werk dat ik aannam. Ik was arbeider bij Fort Genk. Ik was kelner in een restaurant in de weekends. Ik deed verzekeringen. Ik had nog, in die tijd was dat spaarkassen. We waren ons eigen huis volledig aan het verbouwen. Vloeren leggen, deuren. En dan ben ik eigenlijk super fier als ik dan mijn kinderen zie die dat identiek zelf hebben. Zelfs ja. Mijn kleinkinderen. Iemand die wil werken, die heeft altijd werk.
Ja, zeker.
Kan,
ja.
Kan helemaal verder.
Een trotse grootvader, we horen het.
Ja,
ja, dat is ook
dat
altijd.
Mogen zijn op dergelijke kinderen.
Ja, zeker. Dat is ook altijd, altijd fijn om te horen. Wat is zo hetgene wat u het meest heeft getroffen in de ontmoetingen met de mensen? Is er een bepaalde anekdote, een verhaal dat u mag delen? Want uiteraard, dat is altijd een beetje voorzichtig in zijn. Dat voor u is bijgebleven, iets bijzonder.
Eigenlijk zijn er veel bijzonderheden. Wat me daar echt in opvalt, als ik zo'n boek ga brengen bij die mensen en ik ga een gesprek aan, ik vraag steeds, mag ik dat dus publiceren of mag ik daar notas van nemen? Tot nu toe niemand is het probleem. En ik ben met die notas eigenlijk allemaal bij aan het houden, want ik wil daar achteraf nog ergens iets over maken. Maar wat me daar echt bijzonder in opvalt, dat mensen die een boek bestellen, die zijn zo fier dat hun god of hun kapel daarin staat, die zij al ook van kinds af aan onderhouden. Ja. Ik kan nu tientallen plaatsen opnoemen. Gisteravond ben ik in Genk geweest, waar spijtig genoeg de grot afgebroken is door de aanleg van autostrade. En daar was een heel mooi grot, want ik heb de foto's gezien ervan. En die mensen die waren echt het hart ervan in dat dat allemaal weggedaan is. En die zeggen, kijk, dan gaan we naar uw Lourdesgrot in Doorn op Poeteren komen kijken. Ze waren andere plaatsen, aangrenzende dorpen, Nielbios, Wiemensmeer, Zutendaal, waren ze overal geweest, maar Doorn hadden ze nog niet gedaan. En ze voelden zich onmiddellijk aangetrokken door dat verhaal van die grotten.
Ja, ik vind het echt heel bijzonder. Het is een hele mooie geschiedenis. En toch ergens, ja, u heeft heel veel geluk gehad dat u uit die coma bent geraakt en dat u bent genezen van corona. Ik denk toch dat onze lieve vrouw zei van, meneer Beynens, mijn boek, die moet er nog komen voor de beide Limburgen. We gaan daar toch een stokje voor steken en u niet laten gaan. En op die manier het mogelijk maken om het boek te realiseren. Nu, als ik een vraag moet stellen, wat is uw favoriete kapel? Dan denk ik dat ik het antwoord al weet. Maar zou u wat meer kunnen vertellen over de kapel, de Lourdeskapel in Borne?
Ja, dus het is de Lourdesgrot die in 1954 ingezegend is. Maar tijdens de Lourdesreis van omstreeks 1950, 1951, toen hebben daar een 20-tal mijnwerkers, brancardiers beslist, kijk, we gaan die grot, wij moeten dat ook hebben in Doorne. Mijn pa Zaliger, die had thuis achter het oudershuis een stuk grond liggen, maar dat was een volledige helling. Die hebben ze dan afgegraven met houweel, met schub, om dat een beetje te realiseren. Daar hebben ze allemaal met zwerfkeien. En dat zijn stenen tot 3,5 ton. Die hebben ze allemaal met kar en paard, want in die tijd waren er weinig of geen tractors. Bij ons dorp was maar één mens die een tractor had, een René Geeple. En die heeft ooit de zwaarste steen naar de grot willen voeren. En die had achter zijn tractor een melkkarretje. Vroeger gingen ze van de boerderij zelf melk krijgen. En terwijl dat hij dan afkwam, is dat karretje volledig ingezakt. En daar heeft maanden die kar met de steen opgelegen. En dan werd daar een slede gemaakt achter de paarden. De stenen opgerold en zo werd dat naar de grot gesleept. Als je dan moet weten dat die mensen, die mijnwerkers dus in een ondergrond, die moesten 10 uur per dag werken. Na dat werk kwamen die nog 3-4 uren daar met pik en houweel en schub die grond afgraven, die beton maken, die stenen. Dus het was immense arbeid wat daar gebeurd is. En toen onze pastoor, Jeff Goossens, spijtig dat mens ook overleden is, dat was een echte Mariavereerder. En die heeft ons toen gemotiveerd om ergens een groep op te richten. En hebben we een hele prachtige groep mensen bijeengekregen. Toen hebben we het eigenlijk God volledig gerestaureerd. We hebben daar een kruisweg aangemaakt. Dus bovenin die helling alles uitgegraven. Allemaal kapelletjes gemetst met kruisbeeld. We hebben zelfs het kruis van Dozilé. Ik weet niet of u kent. Dat is in Frankrijk, is het kruis van Dozilé 73,6 meter hoog. En dan hier wordt dan overal 1/10, dus 7,36 meter, geloof ik dat het is. Dat is dan met 2 verlichte harten in 's avonds.
Mm-hmm.
Dus dan, dat zijn heel veel mensen die erop afkomen. Dan zijn we naar Banneu geweest, want we wilden toch ook een overdekking aan onze grot hebben. Dan hebben we daar een abri, zei mijn zuster had tegen, het zou de benaming zijn van die overkoepeling, volledig met stenen gemetseld, waar 220 mensen plaats kunnen hebben. Daar staan de stoelen onder. Dan heb ik persoonlijk een parking gemaakt van onze buurmensen. Van de familie Brands kregen we die grond om parking te maken. En daar kunnen een 50-tal auto's parkeren. Daar hebben we dan bij mijn ouders achter in de weg was een bron. Dus als kind waar we er altijd in speelden, daar kwam water gewoon uit de grond geborreld. Daar hebben we een bron op gemaakt. Want ieder heiligdom moet zijn bron hebben. En hebben daar ook die bron gemaakt. En persoonlijk vind ik het nu een van de mooiste grotten die ik bezocht heb. Dan heb ik eigenlijk nog een tweede grot waar ik echt aan verpand ben. Dat is in Schönberg bij Sankt Vith. Ik heb daar mijn buitenverblijf. Mijn zoon heb ik daar destijds een huis gebouwd. Maar daar is eigenlijk een heel andere beleving nog van Maria de Devotie als hier. Daar kwamen ze voor de corona, kwamen daar 7.000 tot 8.000 mensen. Kwamen daar 15 augustus af met autobussen van Frankrijk, van Duitsland, van Luxemburg, van overal. Een ganse dag was het daar echt. En als dan s'avonds die kaarsjesprocessie, dat was echt adembenemend. Ik kon dat echt vergelijken met Lourdes.
Ja, Lourdes in het klein, ja.
dat was juist zo'n slang. Dus als je Schönberg, dat is echt de bergdorp. En daar had men de grot onder op het normaal plateau liggen. Maar dan de kruisweg, die ging in een slinger, ging die ongeveer 25 meter hoogte.
Dus dat kon je helemaal volgen met het licht natuurlijk.
Ja,
in het
echt. En dan met die flamboyant, hoe heet dat, met die kaarsen. Met die. En dat was dan echt juist een slang, hoe dat zo slingerend over die kruisweg omhoog ging. Echt adembenemend. Dat herinnert me altijd aan Lourdes als ik dat dan zag.
Ja, ja, ja. We kunnen het ons zo voorstellen. U vertelt het heel mooi, in mooie beelden. Ook de grot in Doorne, ja. Ik heb echt heel veel zin om eens te komen gaan kijken. Want
ik hoop dat
is toch een enorm werk geweest om dat allemaal. En je merkt ook niet alleen bloed, zweet en tranen, zeg maar, van de mijnwerkers en van de mensen die hun hele hart eraan gegeven hebben. Maar dan achteraf ook de restauratiewerken enzovoort. Het land dat geschonken is. Het is toch wel heel duidelijk dat alle mensen die hebben meegewerkt om dat project mogelijk te maken, de verwezenlijking van die plaats. Daar is toch een grote, grote liefde voor onze lieve vrouw. Je doet dat niet als je niet gelooft. En je doet dat niet als je niet van Maria houdt.
Daar ben ik u volledig mee eens. Als je geen geloof daarin hecht, ja, dan kun je beter met zo wat stoppen. Ik vind Maria, die is voor ons alles. Die, men zegt ook soms, een engelbewaarder bestaat niet. Ah, wel, ik durf hier zeggen, ik heb een engelbewaarder. En dat is mijn oudste zus. Als ik s'avonds de baan op was, af en toe had ik zo dat gezegd, ja, nu ben ik er geweest. En dan voel ik dat moet bestaan, onze lieve vrouw bestaat. Daar kan men zeggen wat men wil. Maar volgens mij, dat krijgt men er nooit uit. En de laatste jaren groeit alleen maar bij de bevolking.
Wel, dan denk ik dat er geen betere manier is om dit mooie interview te besluiten door misschien samen een wees gegroet te bidden, waarbij we ons kunnen richten tot onze lieve vrouw, ook voor de zielerust van uw vader, voor de zielerust van uw zus en van alle mensen die er hebben aan meegewerkt. En op die manier kunnen we hen toch ook een klein beetje eren en tot bij het onbevlekt hart van Maria brengen en zo tot bij Jezus brengen. Dus misschien kunnen wij samen een wees gegroet bidden. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Onze lieve vrouw van Lourdes, bid voor ons. Meneer Bijnens, ik dank u dat u de moeite hebt genomen om naar hier te komen om dit boek af te leveren. We gaan zo meteen aan de luisteraars nog eens alle gegevens mooi op een rijtje zetten als ze het willen bekomen. En ik ben er ongetwijfeld zeker van dat er ondertussen mensen heel veel zin hebben om uw boek te doorbladeren en de schoonheid van de Mariakapellen en Lourdesgrotten in de beide Limburgen te ontdekken. Ik dank u voor het werk dat u heeft gedaan, voor het hele mooie interview en de getuigenis. En misschien treffen we elkaar eens in Doorne. Het zou mooi zijn.
En ik dank u voor de ontvangst.
Dat is heel graag gedaan.
En zeker welkom.
Dank u wel hoor, en fijne dag nog.
Dank u.
En zoals beloofd, dierbare luisteraars, willen we nog graag even op een rijtje zetten hoe u dit boek zou kunnen bekomen. U kan altijd contact opnemen met de heer Lambert Bijnens. Weg naar Zwartberg 5-1, 3660 Oudsbergen. Of u kan bellen naar het nummer 0475 83 03 73. Dat is 0475 83 03 73. Of neem gewoon contact op met ons, info@radiomaria.be, of u belt naar 016 41 47 47.
Dorpje bouwde men een grot. Vele kwamen bidden bij de moeder God, want men bracht Maria vanuit Lourdes mee. Zij kreeg daar een plaatje, ieder was tevreden. Heide in het Limburgse land, daar wordt aan Maria menig kaarsje gebrand. Daar komen de mensen nog steeds bij elkaar, ja daar aan de grot komt men toch bidden tot haar. Ons Limburgs Doorne, bij de Lourdesgrot, kan je rustig bidden tot de bruid van God. Wees gegroet, Maria, klinkt er vaak spontaan. Vreugde of verdriet, soms vloeit er ook een traan. Op Doornense heide, in het Limburgse land, daar wordt aan Maria menig kaarsje gebrand. Daar komen de mensen nog steeds bij elkaar. Ja, daar aan de grot komt men toch bidden tot haar. Nu na vele jaren is de grot nog steeds. En zo mooi voor mensen is ze nooit geweest. Door veel mensen handen, door een sterk geloof, is de grot van Doornen toch zo wonderschoon. Op Doornense heide, in het Limburgse land, daar wordt aan Maria menig kaarsje gebrand. Daar komen de mensen nog steeds bij elkaar. Ja, daar aan de grot komt men toch bidden tot haar. Ja, daar aan de grot komt men toch bidden tot haar.
En zo hoorden we trouwens ook wat muziek typisch voor de streek van aldaar en uit Doornen afkomstig, die ons werd bezorgd door de heer Lambert Beynens, die, zoals u kon horen, samen met zijn dochter hier op bezoek is geweest in de studio's. Een tweede boek dat we vandaag aan u voorleggen is afkomstig van een schrijver die al een aantal keer te gast was in de Leeswijzer, namelijk priester Erik Galle, die onder andere werkzaam is als priester ook bij uitgeverij Halewijn en daar ook redacteur is. Deze keer is het een heel project dat uit zijn pen is gevloeid. Namelijk, Alles wat blijft, verandert. Een kunstzinnig overleg met God, verkrijgbaar dus bij uitgeverij Halewijn. Het is enerzijds een kunstboek met schilderijen, met biddende poëzie, met proza, maar waar ook een tentoonstelling uit voortgevloeid is, en we gaan ook spreken over zijn gloednieuwe website die hij heeft gelanceerd. Dat alles komt aan bod in ons gesprek dat we mochten hebben met priester Erik Galle. En zo, dierbare luisteraars van De Leeswijzer, hebben wij opnieuw eerwaarde heer Erik Galle aan de lijn. Hij is al een aantal keer te gast geweest in ons programma. U bent dan ook een vlijtig schrijver, priester Erik. Opnieuw welkom in De Leeswijzer. Ik wil toch graag beginnen met misschien toch te vragen om jezelf nog eens kort voor te stellen aan onze luisteraars, alvorens we het gaan hebben over uw nieuwe boek, maar over uw nieuwe project ook.
Ja, ik ben Erik Galle. Ik ben priester van het aartsbisdom Mechelen-Brussel. Priester doe ik dienst in Abdij Bethlehem in Bonheiden, maar daarnaast werk ik fulltime voor uitgeverij Halewijn als redacteur. Ja. Dat is zo heel kort samengevat.
Heel kort samengevat. Wij hebben u natuurlijk een aantal keer al te gast gehad. Voor de luisteraars van De Leeswijzer bent u zeker geen nieuwe stem. En toch, hè, we willen het vandaag hebben over een nieuw schrijfsel van uw hand. Alles wat blijft, verandert. Een kunstzinnig overleg met God. We gaan het beginnen met misschien te hebben over de titel. Want normaal gezien richt een auteur zich tot de lezer. Maar in dit geval is dat ook zeker alleen. Heb ik de indruk dat u hier eerder een dialoog met God zelf bent aangegaan en daarvan een weergave wilt geven.
Ik vind het een mooie insteek van jou, omdat het dat is ook eigenlijk wat er gebeurt. Het is de bedoeling van, als we met God praten, ja, dan gebeurt er iets met onszelf. Hè. En dat is wat ik door het boek wil laten zien. En eigenlijk wat er te lezen valt, is inderdaad wat de neerslag, hoe ik een dialoog met God beleef. En de titel zegt het ook, hè. Alles wat blijft verandert, is zo wat een intrigerende titel, ik besef het wel. Nu, dat is ook wat de bedoeling natuurlijk van een titel, maar tegelijk is het een titel die wil uitnodigen van hoe kan je als mens veranderen wel wanneer je een biddend mens bent dan, en wanneer je de dialoog met God op de eerste plaats zet. En het vreemde, en dat is wat ik ook wat wil zeggen met die titel, is van God kan ook veranderen. Ik zeg het ergens zo van, Gods veranderlijkheid is heilig. En ik weet dat dit vreemd kan klinken. Maar wat ik eigenlijk bedoel, is niet van God veranderd, maar mijn kennen van God wijzigt zich. Mm-hmm. Het is alsof ik, wanneer ik veel met God praat, en mij meer en meer voor hem openstel, dat God zich ook van andere kanten kan laten zien aan mij. En dan is precies of God verandert, hè. Maar eigenlijk is mijn kijk op God die zich wijzigt, die veranderlijk blijkt te zijn. En dat vind ik een mooi iets, hoe het dialogeren met God en het meer vertrouwd worden met hem, dat dit ervoor zorgt, ja, dat God zich vanuit een andere hoek kan laten kennen. En dan gebeurt er eigenlijk iets in mij, in elke mens die bidt.
Ja, want we kunnen toch echt wel zeggen dat God gewoon niet te vatten is, hè? Hij is... Compleet voor de mens onvattelijk. Met andere woorden, iedere keer wanneer we iets over hem ontdekken, dan hebben we ergens een tipje van de sluier gekregen, maar zien we niet het geheel.
Ja, dat is eigenlijk de dynamiek die er is. En die, ik kan zeggen, moet ik dus heel mijn leven blijven zoeken? Wel ja, eigenlijk wel. Hè. God zoeken is eigenlijk onze opdracht in die zin van hem steeds weer beter leren kennen.
Mm-hmm.
En ik heb het ook zoiets van, eigenlijk is dat in elke relatie zo, in de relatie die we met iemand hebben, we kennen iemand nooit volledig. Wel, wees gerust, God ga je nooit volledig kennen, zeker niet, bij uitstek niet. Vind ik dat erg? Eigenlijk niet. Ik vind dat eigenlijk heel mooi. Ik vind dat een uitdaging om die toch te mogen blijven verder zetten.
Mm-hmm.
Zoiets van, oh, ik ga... Binnen jaar ga ik misschien nog God op een andere manier kennen. En ga ik, het gaat er niet om van dat ik kennis opdoe in de zin van ja, ik weet weer meer. Nee, die relatie gaat zich verdiept hebben. Het is een kennis die ontstaat vanuit een omgang, vanuit een liefdevolle omgang. Hè. Zoals men zegt, kennis en liefde kunnen wel synoniemen zijn. Wel, in onze relatie met God is dat zeker zo, dat die synoniemen worden.
Ja, maar het doet mij onmiddellijk denken aan zo een uitspraak van een echtgenoot over zijn echtgenote. Ze blijft mij nog iedere dag verrassen. Ik denk dat dat eigenlijk een beetje de manier is waarop dat we met God kunnen omgaan. Toestaan dat hij ons kan blijven verrassen.
Ja, ik vind dat heel juist. Hè, want men zegt ook wel eens, God is elke morgen nieuw. Dat klinkt wel vreemd. Maar dat is zo, hij is niet voor ons, hij wil ons verrassen. Hij wil ons tegemoet treden en het is vaak, denk ik, in het leven zo dat we denken, oh, ik zit God te zoeken en dan denk ik terug en ik denk van, oh, daar was hij en ik had hem niet gezien, ik had hem niet herkend. Het is of hij ervan houdt af en toe verstoppertje te spelen, dat we hem gaan zoeken, ook in mensen. Dat we hem in mensen ontmoeten en dat we zeggen van, tja, God was eigenlijk daar toch wel heel duidelijk aanwezig in dat gesprek dat ik met die mens gehad heb. En dat is het mooie, het verrassende van God, hoe hij zich toont en tegelijk wanneer we denken van, nu hebben we hem, dat hij al terug weg is.
Ja.
Ja.
U zegt, hè, het is belangrijk om God te blijven zoeken, maar zouden we kunnen zeggen, het is belangrijk om hem te blijven vinden?
Ja, en ook wat dan mooi klinkt is van ons door hem te laten vinden. Zoiets van, en dat vind ik een facet van, oh, wanneer ik zeg van ik ga bidden, ik trek de stilte in, wel, dan is dat voor mij zoiets van, God, ja, jij bent er, ik wil mij door u laten vinden. Ik wil zeggen van, jij bent belangrijk voor mij, hier ben ik nu. En ik ben er, is een tijdje heel expliciet voor u. Voilà, ik zit hier en deel u maar uit aan mij. Ik weet dat je dat wenst en ik ben beschikbaarheid. En dat is het soort relatie waardoor we ontdekken van we ontmoeten God in de stilte, we ontmoeten God in een Bijbelwoord, we ontmoeten God in een gebed dat we bidden. En tegelijk gaan we hem zo beter leren herkennen in ons dagelijks leven ook. Gaan we zeggen van, oh tjie, maar ja, maar die ken ik hier, want God is hier verborgen. Ik ontmoet hem omdat ik hem al wel heb leren kennen, kan ik hem ook sneller herkennen.
Een beeld dat mij ook onmiddellijk een beetje voor ogen komt, is de parabel van de goede herder. Het lijkt wel alsof dat wanneer dat we gaan bidden, dat we als lammetjes een beetje luider blaten, zodat de herder ons kan vinden.
Jawel, dat we zeggen van, God die kijkt als het ware rond, hè, en dat we zeggen van, hier ben ik. Hè, zo van het hele Bijbelse insteek van, hier ben ik, God. Hè. Roep mij, vind mij. Ik ben er nu voor u, ik luister, spreek maar, uw dienaar luistert. Dus die attitude van u even laten opmerken, en God die zegt van, God, ja, ik ben hier nu, hè, ja, ik ben er echt voor u, ik luister.
Mm-hmm, ja.
Is die openheid waar het om gaat eigenlijk.
Het beeld dat u gebruikt, het is een kunstzinnig overleg met God, daar gaan we zo meteen over hebben. Dus het beeld is belangrijk en dan als men de kaft van dit boek bekijkt, dan ziet men enkele bladeren in verschillende toestanden van, ik zou zeggen, bloei en vergankelijkheid. Een beetje alle seizoenen, zeg maar, door elkaar. Waarom gebruikt u juist dit beeld om uitdrukking te geven aan ja, wat er in het boek zelf staat?
Wel, het coverbeeld had voor mij zoiets, ik wilde proberen dat blijven en veranderen ook weergeven. Zoiets van, wanneer we de natuur bekijken, zien we die dynamiek, een boom die blijft, maar tegelijk zie je die elk seizoen terug veranderen. En daarom ook zo die bladeren in de verschillende, zoals je terecht opmerkt, de verschillende seizoensomstandigheden, die eigenlijk zeggen van, tja, het verandert, maar tegelijk zien we allemaal nog van, ja, dit zijn bladeren. Niemand zal erover twijfelen dat dat bladeren zijn. En dat is het mooie van, blijven en veranderen zijn eigenlijk twee helften van één geheel. En mensen zijn wel eens bang van verandering.
Mm-hmm.
En ik denk dat dat vooral is omdat men bang is dat alles gaat veranderen. Zo van, oh, dan heb ik geen houvaste meer. En ik zeg, nee, dat is niet waar. Er blijft ook altijd, God blijft wie hij is, maar ik verander wel in de relatie met God. En ik moet niet elke dag alles opnieuw gaan uitvinden. Dat zou nogal uiterst vermoeiend zijn. Hè? Dat we bij elke ding dat we gaan doen, moeten denken hoe we het moeten doen en hoe we moeten bidden. En hoe. Nee, maar tegelijk is er ook wel kans. En zelfs in mijn ogen is er de noodzaak om te durven veranderen.
U gebruikt een kunstzinnige dialoog. U gebruikt beeld, maar ook woord om uitdrukking te geven aan wat we het eigenlijk al hebben over gehad, het zoeken van God, het toestaan dat u gevonden wordt door God. Wat doet het met u om zulke intieme blik te geven aan de lezer van uw eigen innerlijke wereld?
Voor mij is dat zoiets van, ja, dat heeft iets van altijd natuurlijk, hè, van een soort intimiteit die je prijsgeeft, want ik denk de relatie met God, dat misschien wel onze meest intieme relatie is. Hè. Zo van het religieuze, die diep religieuze band. Maar voor mij is dat zoiets van, ja, eigenlijk is God de hoofdauteur. Hè. Zoiets in de zin van God. Ik laat eigenlijk Gods werking, Gods manier van benaderen, Gods spreken, wil ik vooral naar voren brengen en mijn reageren daarop. Ik geloof heel sterk dat God altijd het eerste woord spreekt, heeft. En dat welk woord ik ook schrijf of richt naar hem, dat dit een soort antwoord is. En inderdaad, ik wil daar een inkijk in geven. Omdat ik zoiets heb van, ja, ik denk dat mensen door die manier en die open taal te hanteren, dat mensen een instap kunnen hebben, zoiets van, oh ja, dit klinkt mij niet vreemd. Als ik eerlijk ben, dit herken ik of dit herken ik niet. Maar dat er een soort dialoog kan ontstaan, omdat je eigenlijk een dialoog weergeeft. Het is geen kennisboek zo van, zo moet je denken. Nee, zo kan je met God omgaan. Of zo ga ik met God om. En als je dat leest, want het is niet de bedoeling om dat in één ruk uit te lezen. Dat zou echt niet goed zijn bij dit boek. Dat je zo twee pagina's leest. En dan kan dit inwerken. En dan treed je eigenlijk mee samen in de dialoog die ik op dat moment met God voer. En God zal je dan ook wel op zijn manier op dat moment door bepaalde woorden wel weten te raken en te inspireren.
Is er een manier waarop u zou aanraden om het aan te pakken? Want het is goed om de mensen even een schets te geven. Er zijn enerzijds schilderijen, beelden die gebruikt worden, anderzijds eerder poëzie. En in een derde luik, wat eerder prozaïsch zou ik zeggen, het is een beetje een drieluik. Is er een manier die u zou aanraden om zo ieder thema te proeven?
Wel, het ontstaan van het boek is in die zin, ik heb wat kunstwerken zitten maken en ik ben vertrokken van telkens één kunstwerk. En dat vind je aan de linkerkant van de pagina. En wat ik geschreven heb, is eigenlijk willen laten zien wat de inspiratie vormde bij dat kunstwerk. En ik breng dat in de middenpagina's, hè, dat zijn in kolommen, in twee kolommen, een soort gebed tot God. En het stukje uiterst rechts is een overleg met God, zo in de zin van, ik ga eens met God overleggen, ik wil mij meer eens over doorpraten. En bij de titels die ik geef, geef ik steeds een soort insteek van, zo kan je het kunstwerk dat je ziet bekijken. Zo heb ik het bedoeld. Je kan het ook anders bekijken vanzelfsprekend, maar dat is mijn bedoeling geweest als ik dat gemaakt heb. Of dat was de inspiratie van waaruit het vertrokken is. En het boek is in die zin, ben ik blij om, je kan het mooi openleggen. Het blijft ook open liggen. Het is een goed ingebonden, het blijft open liggen. En je laat het open liggen, je kijkt naar het kunstwerk. En dan lees je rustig het gebed en dan het overleg met God. En dan heb je eigenlijk meer dan voldoende. Dat is een dagvoeding die, denk ik, volstaat. Zo, want het heeft geen zin. Het is echt geen leesboek. In de zin van dat je gaat zeggen, ik ga verder lezen, ik ga verder nog een gebed. Nee, het is eerder zoiets van, laat het open liggen, kijk, lees en kijk dan nog eens naar het kunstwerk en je zal er andere dingen in zien dan voordat je het gelezen had. En het is eigenlijk die interactie die ik wil bewerkstelligen met die opbouw van het boek.
U gebruikt vaak beelden die afkomstig zijn uit de natuur bijvoorbeeld. Waarom is de natuur een zulke inspiratie voor u om uitdrukking te geven aan uw relatie met God?
Oh ja, een van de dingen zal zijn dat ik enorm van de natuur houd. Dus ik ben iemand die, ja, ik ga heel graag eens wandelen, vooral zo gewoon in stilte gaan wandelen. Maar ook het wonder van de natuur. Ik ben, sommige mensen kunnen perfect in een stad wonen. Ik zou dat moeilijk vinden. Zo zonder natuur rond mij. Ik ben iemand, en ik denk dat dat zo'n soort invalspoort is voor mij daarom ook. Zo van de natuur ook. Het ritme van de natuur, de beweging, de veranderlijkheid, de schoonheid gewoon, het wonderen. De natuur roept bij mij altijd heel veel op. Het is precies of, zo in Psalm 19, zo van, ja, er wordt geen woord gesproken, maar alles spreekt toch van hem. Zoiets van, over heel de aarde weer klinkt de roep van God. En dat is voor mij de natuur. De natuur is precies zo van, ik kan God nooit rechtstreeks zien. Maar als ik naar de schepping kijk, dan zie ik hem tweedehands. En dat is een mooie blik op hem. En ik weet dat God daarachter zit. En ik ga God zelf nooit oog in oog zien in dit leven. Maar als ik naar de natuur kijk, dan zie ik een soort afstraling van hem, van zijn schoonheid en zijn pracht. En dat is iets dat mij heel dierbaar is. En het klopt ook dat je in heel wat van die kunstwerken vind je beelden uit de natuur of verwijzingen naar de natuur. Inderdaad, dat klopt, ja. Ja. Mijn favoriete invalshoek.
Dat viel mij ook op. Als ik kijk naar het kleurenpalet bijvoorbeeld en zo, dan zie ik heel veel tinten die in de natuur voorkomen of die me deden denken aan de natuur. Hebt u zichzelf altijd gezien als een kunstenaar? Hoe is dat eigenlijk ontwikkeld? Heeft u dat altijd gehad? Is het iets dat gegroeid is in de loop van de jaren?
Dat is iets dat echt gegroeid is in de loop van de jaren. Ik heb dat niet altijd gehad. In de zin van, het is ook wat durven met vallen en opstaan. En de grenzen wat durven verleggen ook. Zoiets van dat je mij een jaar of vijf geleden gevraagd van dat ik ooit een tentoonstelling zou met kunstwerken. Dan zou ik gezegd, nee, dat is heel fijn dat je dat zegt, maar dat zou wel niet gebeuren. Maar als ik nu zeg van dat is eigenlijk... Zoals men dat zo zegt, organisch gegroeid in de zin van stapje per stapje. Zo niet zoiets van op één dag van wauw, Nee, dat stapje per stapje en wat een eigen stijl zoeken. En ik ben iemand die heel digitaal met die dingen bezig ben. Ik teken, ik schilder, maar daar trek ik dan een foto van. En het is met die foto's die ik dan aan de slag ga. En ja, het eindresultaat is eigenlijk altijd een digitale print die ik laat uitprinten. Dus het is ik vind eigenlijk iets heel moois waar ik heel dankbaar om ben, omdat soort creativiteit, dat is voor mij iets van, dat heeft iets goddelijks in de zin van, ik weet op voorhand niet wat er gaat komen echt. Het is niet van, ik ga nu dat eens uitbeelden, nee, ik laat komen wat er van binnen komt.
Mm-hmm.
En dat groeit. En dan denk ik, dit zal het zijn. En op een bepaald moment voel ik, dit is goed zo. Of nee, ik laat dat liggen en ik kijk er de volgende dag nog eens naar. En voilà, en nu heb ik gevonden waar het naartoe wil. Maar dat heeft mij zoiets van het echt scheppende wat er niet was, is er. En dit heb ik niet zelf zomaar gefabriceerd. Dit is ontvangen. En in deze is dat iets heel, heeft dat voor mij heel veel met God te maken. Zoiets van, ik pretendeer niet dat ik een kunstenaar ben en dat ik weet niet wat kan. Nee. Het enige wat ik, als ik het zou kunnen pretenderen, als dat woord goed klinkt, is van, ik ben iemand die wil ontvankelijk staan voor wat er in die momenten gegeven wordt. En blijkbaar is dat een van de manieren waarlangs God mij iets wil vertellen. En ik ben dankbaar dat ik dat kan doen. En dat ik dat kan combineren met de taal, met de liefde voor de taal. En die twee samen, die vertellen dan eigenlijk nog meer over wat ik niet kan zeggen.
Ja.
Over God die ik niet gezegd krijg. Wel, het beeld doet vaak nog meer. Hè. Zo van, ik heb het ergens iets van, als ik tot God richt, dan heb ik soms het gevoel dat ik aan trampoline springen ben. Ik kom door trampoline springen wat hoger, maar ik ga God nooit bereiken. Maar door de beelden kom ik precies nog iets hoger. En heb ik het gevoel van, die openen mijn blik nog meer dan alleen het woord. Het beeld doet mij nog meer. En ik denk, de combinatie van beiden, en dat hoop ik tenminste voor de lezer, dat die ook bepaalde facetten van God laten zien die een mens toch niet gezien heeft. Zo is het bij mij alvast vergaan.
Ja, wat ik daar heel interessant aan vind ook, dat is dat kunst, zowel woord als beeld, misschien juist de vrijheid laat voor God om op een andere manier te werken dan dat u hem hebt ervaren op dat moment.
Ja, dat is heel juist. In die zin, want zowel de taal die ik tracht te gebruiken als de beeldtaal zijn met opzet heel open.
Hè? Mm-hmm.
Zodat ze inderdaad God ze kan hanteren om mensen op een andere manier te raken. Het is niet van zo is het, zijn geen definities. Nee, het is van die woorden kunnen, als het ware zelf opeten, worden die iets anders in u dan dat ik ze geschreven heb. Of als je met eigen ogen kijkt, ga je andere dingen zien. Of je zou kunnen zeggen, laat God je andere dingen proeven en zien dan dat voor mij was. En dat is het mooie. Dat geeft mij het gevoel van iets universeler dan van, wat ik als auteur bedoel, zo moet je het horen. Nee, ga maar het gesprek aan met wat daar staat, met wat je kan zien. En luister naar wat God je daar doorheen te zeggen heeft. En dat is iets moois, vind ik. Want dan houd je het open en laat je de ruimte voor God om zijn werk te doen. En dat is uiteindelijk veel belangrijker dan mijn werk hierin. En dat vind ik mooi.
Uit dit schrijven is dan inderdaad, u gaf het zelf ook al aan, een echte tentoonstelling gegroeid. Waar kunnen de mensen die tentoonstelling bezichtigen? En is het dan ook echt de bedoeling dat ze bijvoorbeeld het boek zouden meenemen, of wordt het ook ter plaatse, als het ware, vermengd met hetgene wat u heeft geschreven?
Nu, wat er eigenlijk is in Manna Kunsthuis, en dat bevindt zich in de Heilige Geeststraat 3 in Brugge, daar hangen 15 werken die uit het boek komen. Maar dan in groot formaat, om zo te zeggen. Hè. Dus 60 op 80 centimeter of 50 op 70, zoiets. Zijn die mooi afgeprint op hoogwaardig materiaal. Achter zo'n acrylgras, dat ze eigenlijk de indruk veel sterker nog is dan dat je ze in het boek ziet. En mijn bedoeling was van, als mensen het boek daar, dat is daar ook een boekhandel, dus het boek is daar ook verkrijgbaar, dus we moeten het boek niet meenemen. Maar als je zegt van, ik wil dat wel een keer echt rustig zien en een keer in het groot zien en daar eens tussen wandelen, dan is die tentoonstelling eigenlijk een een mooie gelegenheid om dat te doen. En het mooie zelf vind ik ook, want Brugge ligt natuurlijk wel voor heel veel mensen een eindje weg, hè, dat die tentoonstelling loopt tot 5 november. Waardoor er zoiets van, oh, maar dan kom ik misschien wel eens in de buurt. Dat hoor ik ook geregeld van mensen zeggen als ik dat vertel. Oh ja, maar ja, dat is goed, want tegen dan of ik ga in de buurt, een keer daar of daar. Dus, en die tentoonstellingsruimte is open eigenlijk altijd tussen 2 uur en 8, tussen 14 uur en 18 uur, bedoel ik, elke dag, behalve op zondag.
Ja, gelegenheid genoeg voor degene die willen om daar even te verwijlen en te gaan proeven van, ik durf het met voorzichtigheid zeggen, toch wel misschien de vruchten van uw gebedsleven ergens?
Mijn gebedsleven resoneert erdoor. Allee, het is precies of ik krijg er een beeld van wat er eigenlijk zich afspeelt. En het sterke van de beelden voor mezelf is van, er staan 50 beelden in het boek. Wel, het is belangen nog niet genoeg. Hè. Ik bedoel, zo van, je krijgt 50 insteken om de diepte van het gebed te vermoeden. En dan proef je van, het zit altijd nog verder dan het beeld, achter dat beeld. En het is die weg waar dat ik mensen wil toe verleiden, om het zo vreemd te zeggen, van kijk naar het beeld, maar kijk ook nog eens verder. En, want dat is voor mezelf ook zo, van dat als ik dan zoiets maak, ik kan daar daarna naar kijken, ik print dat klein af en ik hang dit op mijn kamer, je kan voorstellen, mijn kamer hangt vol van die dingen. En dan kan ik daarna kijken en dan weet ik, ja, het is dat beeld, maar eigenlijk, het gaat over wat dat je niet ziet. En zoiets van wat je ziet, moet je brengen naar wat je niet ziet. En naar God, die je eigenlijk niet kan zien, oog in oog. Maar je bent wel op weg naar hem als je kijkt.
Ik wil u graag nog even meenemen naar het moment waarop dat u voor de eerste keer binnenwandelde in de ruimte waar de werken worden tentoongesteld. Wat heeft dat met u gedaan? Wat was voor u op dat moment hetgeen wat u heeft ervaren?
Enkele dagen voor de tentoonstelling opende, moest ik nog een werk brengen, omdat dit was beschadigd in het versturen door een firma. En dus, ik vond dat eigenlijk heel mooi. Ik kon daar dus al eens rondwandelen voordat er andere mensen waren. Mm-hmm. De werken gingen al omhoog en het was alleen de laatste dat ontbrak. En dat was heel bijzonder, zoiets van, tja, bijna zoiets van, ben ik dat? Heb ik dat gemaakt? Hangt dit hier? En dus een paar dagen daarna was dat de opening en dan loop je daar rond en dan zie je mensen kijken naar je werk en dan hoor je iemand zeggen, ja, ik krijg hier kippenvel van. Dan denk je, amai, ik bedoel, dit raakt de mens zoiets van, niet van, wauw, ik kan dit of wat is dit of formidabel. Nee, maar het raakt de mens omdat je voelt dat wat je gecreëerd hebt, dat dit zijn werk doet. En uiteindelijk is dat het belangrijkste, dat dit mensen weten raken, weten boeien. En voor mij dan zoiets zijn het insteken van, wie weet het mensen wat mee te nemen naar de diepere laag van waaruit de werken ontstaan zijn en wat die voor mij betekenen. Zodat mensen een stapje kunnen zetten en misschien de band zo van, tussen kunst en God wel op het spoor kunnen komen en bij God misschien wat dichterbij komen. En dat is eigenlijk de uitermate, de bedoeling van de werken en de tentoonstelling.
Ja, het is ook iets waar wij allen in delen, denk ik, wanneer we iets brengen dat het evangelie wil verkondigen of dat mensen dichter bij God wil brengen, dan gaat het uiteindelijk veel eerder over de manier die God kan hanteren om een mens te raken.
Zeker, zeker. Ja, want het is bijna zoiets van, ja, je wilt mensen trachten mee te nemen. Ja. En zoiets van, en voor mij is kunst niet zoiets van, kunst moet vooral vragen oproepen. In de zin van vragen van, sta je stil, kijk eens anders. Heb je dit al gezien? Laat je raken. En dan gebeurt er iets. Het is niet zoiets van, wil je zien hoe het eruit ziet? Nee, laat je raken door wat je ziet. En van het moment dat je stilstaat en aan een mens stilvalt, wel, dan denk ik, voilà, goed bezig of God is bezig, zou ik bijna zeggen.
Tot slot wil ik het graag nog even hebben, priester Erik, over uw website die u heeft gelanceerd, die ook een beetje daarbij past. www.erikgalle.be, dat is heel eenvoudig voor degene die graag eens een kijkje willen gaan nemen. Wat kunnen de mensen daar verwachten?
het was mijn bedoeling van, ja, men zei mij van, oh Erik, het kan in deze tijd niet meer dat je geen website hebt. Nu, ik dacht van, voilà, eigenlijk hebben ze gelijk, maar ik had me daar altijd zo tegen verzet, van dat ik dacht van, oh. Maar tegelijk denk ik, ja, het is waar en ik kan daar ook wat creativiteit kwijt en daar ook wat, ja, materiaal van de boeken die er ondertussen verschenen zijn, ook wat citaten daaruit brengen. En heel speciaal met dit boek ook, had ik iets van, ik wil de bepaalde zinnen uit het boek in beweging laten komen, maar eigenlijk heel letterlijk. Bijvoorbeeld, ik kijk naar u, God, die verborgen bent, ik zeg maar iets, dan komt die u plots in beeld. Als je naar de filmpjes zou kijken, onder het boek in beweging staan de filmpjes op de website. Zo de, eigenlijk taal die letterlijk in beweging komt. En ik heb gemerkt dat mensen die dat zagen, ik heb dat zo wat eerst aan mensen die ik beter ken, is doorgestuurd en hun reactie gevraagd van, werkt dit en hoe werkt dit? En de reactie bij heel verscheiden mensen was van, oh, dat verstilt. Je gaat op een andere manier die zin binnenlaten. En dan dacht ik, voilà, als ik er zo 30 maak, ja, dan hebben mensen wel al wat een boterham om stil te vallen is op een andere manier dan via kunstwerken, via korte, ja, het zijn video's van 30, 40 seconden, het zijn geen lange stukjes, maar gewoon als moment om eens stil te vallen. En zo zijn er 30 die in voorraad, dus mensen kunnen om de paar dagen is gewoon zo'n kort filmpje bekijken.
Ja, ik nodig hen zeker uit om dat te doen. erikgalle.be, dat is het adres waar u terecht kan. En trouwens, dan kan u ook genieten van, en dat is iets wat daarin heel erg geraakt heeft, zijn ook die kleine tekeningetjes die ze zijn heel eenvoudig. Wanneer je ze ziet, zeg je van, iedereen kan dat maken. Dat is ook niet het punt. Maar tegelijkertijd ook heel sprekend. Zijn ze door u getekend en hoe bent u tot de inspiratie gekomen daartoe?
Ze zijn, ik heb ze getekend en dat was zoiets van, ik zocht vooral op welke manier kan ik een vorm geven aan die website die ook wat, ja, origineel is, maar die ook iets van mezelf vertelt. En ja, het was zo van, ik begon met die tekeningen en ik had het gevoel van, ja, dit drukt het uit in al zijn eenvoud. Ik neem één woord uit een tekst of uit een filmpje en ik teken daar iets bij. Nu, als ik daaraan begon, dacht ik, Erik, aan wat ben je begonnen? Want op de hele website staan meer dan 200 tekeningen, dus dat is wel wat. Maar tegelijk was dat voor mij zoiets van, hoe die ontstaan zijn, van, ik wilde daar niet beginnen over nadenken, want als ik begon na te denken, dan werkte het niet meer. En zo'n tekeningetje, voor mij was dat zoiets van, ja, ik maakte er, laat ons zeggen, 10, 15 op een uur. Dus gewoon die inspiratie voelen en zeggen van, voilà, dit woord, wat teken ik erbij, wat komt er in mij op? Ik teken heel eenvoudig en voilà, het volgende. En niet beginnen over analyseren en is dat wel goed en... Soms wel er begonnen, omdat ik voelde, dit klopt niet met wat ik voel. Voilà, ik begin opnieuw, het is heel eenvoudig. En de volgende. En inderdaad, ik merk ook bij nogal wat mensen, want sommige mensen zeggen van, oh ja, je zou die tekeningen eens met die woorden zelfs op kaart moeten uitgeven. Allee, gewoon dat dit op zich is beginnen werken, ja, daar ben ik heel dankbaar om, omdat dat zo'n idee was van, ja, oké, hoe kan ik dat vormgeven? En plots, en dat is het waar ik het over had, die creativiteit die plots een weg zoekt. En dat ik zeg, God, dank u, want daar was ik zelf niet op gekomen.
Ja, God, dank u. Wat is het een prachtige manier om dit interview te beëindigen. Ik denk dat dat helemaal samenvat wat u al uw hele leven probeert te doen en probeert aan de man te brengen en tot bij ons publiek ook te brengen. En wat wij ook trouwens hier doen, hè, God, dank u dat we het mogen doen. Priester Erik, ik dank u alweer voor uw tijd die u gegeven heeft om ons binnen te leiden in een nieuw boek, maar ook ja, in verdere stappen in het kunstenaar zijn, toch wel een beetje, hè?
Nee, dat is zo. En het zijn aarzelende stappen, maar vooral zoiets van, ja, God, als je met geeft, dan zetten we stapje per stapje verder.
We zijn blij dat we een stukje mogen meegaan, alleszins. Ik dank u en we spreken elkaar ongetwijfeld nog opnieuw wanneer dat er weer een nieuw schrijfsel of een nieuw kunstwerk misschien uit uw inspiratie voortkomt.
Graag gedaan, dank u wel.
twee nieuwe boeken voor op uw digitale leestafel. Enerzijds dus een werk over de heilige maagd Maria en vooral de Lourdes grotten en kapellen die te vinden zijn in de beide Limburgen. En in tweede, Alles wat blijft verandert, een kunstzinnig overleg met God, verkrijgbaar bij uitgeverij Halewijn. Zo, dierbare luisteraars, ik dank u van ganser harte dat u er opnieuw bij was en dan hoop ik dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op de leeswijzer. Dan zullen wij er alles aan doen om opnieuw enkele nieuwe werken aan u voor te stellen en op uw digitale leestafel te leggen. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.